begroting 2025. Zoals jullie van tevoren weten, hebben we dit raadsvoorstel in blokken opgedeeld, omdat het best een groot stuk is. Ik zal ook van tevoren even altijd aangeven met welk blok we beginnen. Eerst en tweede termijn per blok. En als er ambtelijke ondersteuning wordt gewenst, dan wordt deze naar voren gevraagd zometeen. Dan beginnen we met blok 1, hoofdstuk 1, pagina 7 tot en met pagina 22. Zijn hier vragen over? Dan geef ik het woord aan de heer Thomas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats wil ik mijn dank en waardering uitspreken naar het college en naar de ambtenaren voor het vele werk dat ze hebben verricht om de hoeveelheid vragen die door de 5 fracties gesteld zijn naar tevredenheid te beantwoorden. Wij als Leeuwarden hebben kunnen constateren dat ongeveer 80% van onze vragen goed en voldoende duidelijk zijn beantwoord. Voor nogmaals onze dank. Maar dat betekent niet dat we geen vragen meer hebben. Dus we hebben toch nog wel een paar. Ik heb 8 vragen met betrekking tot het eerste blok. Klinkt meer dan het is, maar... de eerste vraag betreft pagina 16, de key 2 burgerzaken. Daar hebben we in eerste instantie een vraag over gesteld die we niet helemaal goed beantwoord vonden. Althans, daar bleef nog een beetje onduidelijkheid over. Als je de reactie van de college ziet, dan wordt uitgelegd waar die 50.000 euro op gebaseerd is. En we hebben 1 vraag over de koppeling van de 2 applicaties, Duma en Centric. De indruk wordt gewekt hier in de beantwoording dat het een structurele post is, die we dus 4 keer 8.000 euro moeten betalen. Maar ik leef een beetje in de verstelling, ik ben geen IT-specialist, maar meer een leek, dat een koppeling tussen de 2 applicaties een eenmalige actie is, en dan wil je het zo kunnen voorvoeren dat dat ook maar eenmalige kosten zijn. Daar had ik graag een antwoord op. Dan ga ik over naar de verbonden partijen. Pagina 18 en volgende. De gemeentes hebben brieven gestuurd naar de verschillende GR'en. En ik ben blij te constateren dat er meegedacht wordt en dat een aantal GR'en ook gereageerd hebben met wat ze willen gaan doen. En daar heb ik 3 vragen over nog. We hebben vorige maand hebben wij ook gesproken over Paaksalité en Solido. En die vragen meer geld aan de deelnemende partijen om hun ambities waar te kunnen maken. Mijn vraag hier is, draagt Paaksalité ook hierbij aan de oplossing van het financiële probleem of doen ze dat niet? De tweede vraag is, dat maak ik op uit de reacties wat de GR aan het doen zijn. Er zijn een aantal GR'en zijn de mogelijkheden onderzoeken om PIOFA-taken te bundelen. Dit is een hele interessante optie. Ik weet wat PIOFA betekent, tenminste ik denk dat ik het weet vanuit mijn eigen werkervaring. Maar daar had ik graag wat meer concrete informatie over hoe ze dat denken te doen. En de derde vraag met betrekking tot de GR gaat om de instelling van werkgroepen die een aantal GR van plan is op te richten. En dan vraag ik me af hoe de regie hierop gevoerd wordt. Wordt dat gemonitord? Krijgt de raad en de commissie om per kwartaal een voorgangsrapportage? Dus daar een vraag over. Dan heb ik nog een paar vragen over de belastingmaatregelen. De eerste betreft de toeristenbelasting. We begrijpen dat het BSG moet een inschatting maken over de hoeveelheid overnachtingen die we hier jaarlijks hebben. Ik denk dat ze dat baseren op gegevens uit het verleden, dat ze dat extrapoleren en dan een inschatting maken van het aantal overnachtingen. Het is een begrijpelijke handelwijze en ook een logische aanpak, maar we vragen ons wel af hoe dat financieel geregeld is. Wordt daar een correctie op de realisatie gepleegd? Of met andere woorden, hoe hebben jullie dat in de boeken verwerkt? Dan refereren wij als Leefbaar aan een afspraak die gemaakt is met ondernemers om in principe de toeristenbelasting maar 1 keer in de 2 jaar te verhogen. Nu wordt die afspraak teniet gedaan. En dat kunnen we ook wel begrijpen om financiële redenen. Dus nu moeten ze opnieuw hun brochures, hun folders, hun internetsite aanpassen. En we vragen ons hier af of het college dit ook in 2026 nog wil doen. Of dat ze daarvan afzien. Dan een vraag over de hondenbelasting. Dit vinden wij een punt dat ook uit het coalitieakkoord blijkt. Ook hier hebben we begrip voor de financiële noodzaak om een pas op de plaats te maken in 2025. Maar we gaan er wel van uit dat dat in 2026 niet nogmaals gebeurt. En de laatste vraag over dit punt wat Leva betreft is tarief voor de niet-woningen van de OZB. Ook dit vinden we een begrijpelijk standpunt. Maar hier hebben we de vraag over de indexatie. Voorgesteld wordt een indexatie van 1,5%. We weten sinds COVID dat de inflatie eerst naar ruim 13% gestegen is. In de laatste maanden 3,5-3,7% bedraagt. Het zal naar ons idee nog wel een geruime tijd duren voor de inflatie onder de 2 komt. Dus hier vragen we hem af waarom je niet bijvoorbeeld 2,5% hebt gehanteerd. Wat meer logischer lijkt gezien de ontwikkeling van de inflatie. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Geef ik het woord aan de heer Bolton.
Dank u wel, voorzitter. Onze vraag heeft betrekking op pagina 18. Het verlagen van het budget en dan investerings- en projectsubsidies. Met onze gestelde vraag en het antwoord daarop is gebleken dat verenigingen nauwelijks gebruik maken van de regeling. Maar heeft er ook eigenlijk daadwerkelijk een terugkoppeling plaatsgevonden waarom verenigingen nauwelijks gebruik maken van deze investerings- en projectsubsidies? Tot zover.
Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Van Hommerich.
Dank u, voorzitter. Ook allereerst dank voor al het werk wat hier verzet is geworden. Ik sluit dus aan bij de voorgaande spreker van vergelijkbare vragen met betrekking tot investeerders en projectsubsidies. Er zijn afgelopen jaren aanspraken gedaan op 2 soorten subsidies bij de verenigingen. En welk subsidie, met welk bedrag gaat het dan om? En de eenmalige subsidieverlaging heeft het gevolgen voor deze verenigingen binnen onze gemeente. En hoe groot is dat bedrag? Dat is de vervolgvraag daarop. Vervolgens het programma 5 Sport en Cultuur, pagina 19. Hebben we antwoord gekregen dat we zien dat het gaat over de renovatie voetbalvelden, dat de investering verdeeld wordt over 2025 en 2026. Het antwoord op uw vraag waren we verbaasd over of deze formulering wel klopt, wel of niet. Volgens ons is de raad in juni 2023 duidelijk geweest en ligt de bal bij het college. Kun je de formulering van u nader verklaren waarom dat anders verwoord is geworden in uw document? Tot zover.
En dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Hoenings.
Dank u wel, voorzitter. Kun je me verstaan? Ja. We hebben enkele vragen. Het zijn er wel redelijk wat. Ze zijn in 3 onderdelen op te delen. Eentje gaat over het begrotingsproces aan zich. Dan wat technische punten op basis van de begrotingscirculaire die we ook van de provincie hebben ontvangen. En als laatste over technische vragen over de bezuinigingsopgave die eraan komt. Dus start ik eigenlijk met de vraag over het begroting en het begrotingsproces. Dat is eigenlijk de opvolging op antwoord op vraag 1. En de antwoorden rondom het hebben van een sluitende begroting. Dus wat betreft het antwoord op vraag 1. Op basis van het gegeven antwoord begrijpen wij eigenlijk niet zo goed waarom de portefeuillehouder in het kader van de algemene bezuinigingsopgave voor 2026 niet ook het begrotingsproces onder de loep neemt. Wij zien zero-based budgeting namelijk als een kans om beter inzicht te krijgen in de controleerbare en niet controleerbare kosten. Onder andere ook omdat de begroting van Simpevel nogal verouderd is en door het gebruik van bijvoorbeeld stel- en correctieposten voor de prijs- en loonstijging is deze heel lastig te volgen. Dus wij vragen hierbij om de overwegingen nader toe te lichten. Met name omdat we op basis van deze systematiek ook in de begroting 23 en 24 ervan uitgingen dat die structureel sluitend zou zijn. Maar dat bleek en lijkt niet het geval te zijn. In het verlengde hiervan hebben wij op basis van de antwoorden die we hebben gekregen op de schriftelijke vraag ook flink zelf moeten puzzelen. We hebben zelfs hulp in moeten schakelen van andere specialisten in het lezen van soortgelijke begrotingen. Maar echter op basis daarvan kunnen we de verbanden en aansluitingen in de begroting nog steeds niet helemaal volgen. Maar we verwachten dat de portefeuillehouder ons hierin kan meenemen op basis van de volgende vragen. Vraag. We kunnen het verloop van de ontwikkelingen ten opzichte van het startpunt van de €741.000 negatief in de BRAP 2024 naar het positieve resultaat van €41.000 in de begroting 2025 niet eruit halen op basis van de benoemde mutaties? Kunt u dit nader toelichten? De tweede vraag. In de tabel op pagina 16 zien wij een bedrag van 290.000 euro terugkomen in zaken vervallen rijksmaatregel instroom jeugd. Wij zijn echter in de veronderstelling dat deze regeling al is teruggedraaid in de mei-circulaire 24, waardoor we verwachten dat deze helemaal geen effect kan hebben in de begroting 25, omdat in de begroting 25 is opgenomen dat deze op basis van de mei-circulaire is opgesteld. Kunt u dat ook nader toelichten? Verder hebben we op basis van de antwoorden die we hebben gekregen ook getracht een aansluiting te vinden met de publieke informatie rondom de algemene uitkering die de gemeente Simpenveld ontvangt. En daarbij is de vraag, hoe kunnen wij de aansluiting maken van het totaal aan uitkering gemeentefonds 225, zoals opgenomen in het rekenmodel mei circulaire 24 en de baat in het bijlagenboekje. Het totaal aan de uitkering gemeentefonds volgens het rekenmodel mei circulaire 2024 constante prijzen bedraagt voor uitkeringsjaar 2025 voor de gemeente Simpenveld afgerond 24,2 miljoen. Terwijl op pagina 14 een lager bedrag staat genoemd, namelijk afgerond 24 miljoen. Vervolgens komen de wat technischere detailvragen rondom begrotingscirculaire provincie. Ieder jaar krijgen wij en ook het college van de provincie Limburg uitgangspunten voor de begroting via de begrotingscirculaire. Hierin verwijst de gemeente ook naar op pagina 165 van de begroting 2025. De informatie in deze circulaire is belangrijk voor het opstellen en het vaststellen van de begroting en meerjarenraming 26-28. Want de gemeenteraad heeft namelijk het budgetrecht en in die rol zijn de raadsleden ervoor verantwoordelijk dat de gemeente financieel gezond is. Een begroting die structureel en reëel sluit is daarvoor noodzakelijk. Een van de voorwaarden die hierbij in de begrotingscirculaire genoemd wordt is reëel ramen. Reëel ramen wil zeggen dat we de kosten goed inschatten en dat deze passend zijn voor de taken. Dus in dit kader hebben we de volgende vragen. De eerste vraag, die heeft betrekking op het antwoord op vraag 2c van ons van pagina 15, rondom de eenmalige korting algemene uitkering. Het klopt inderdaad dat het incidentele eenmalige nadeel op de algemene uitkering van 2025 uit de algemene reserve mag worden gedekt. Dat is ook zo in het antwoord opgenomen. De hoogte van deze niet taakgebonden korting kun je benaderen door deze op macroniveau uit de circulaire te halen. Dit kan door de circulaire mei 24 en september 23 naast elkaar te leggen. Dit hebben wij gedaan en daar komt het volgende uit. De algemene uitkering in mei circulaire 24 vanuit het rekenmodel voor 25 bedraagt afgerond even 21,9 miljoen. De algemene uitkering september 23, die dus hoger was destijds, bedrag 22,3. De gemeente berekent de impact van de eenmalige korting op 513.000 euro en corrigeert dit ook op de incidentele lasten. Terwijl het verschil van die twee circulaires uitkomt op een impact van 326.000 euro. Waar wordt dit verschil door veroorzaakt en is er niet te veel gecorrigeerd op de incidentele lasten? Technische detailvraag nummer 2 gaat over de gehanteerde inflatie, pagina 15. Inflatie betekent dat alles duurder wordt. Door de hoge inflatie geeft de provincie aan hier in de begrotingsronde 2025 ook extra aandacht voor te hebben. Hierbij is als specifieke voorwaarde door de provincie gesteld dat de financieel-technische uitgangspunten duidelijk aandienen te worden gegeven in de begroting 25. De gemeente Simpenveld heeft de technische uitgangspunten op pagina 165 vrij algemeen uiteengezet. Gezien het belang van de gehanteerde indexcijfers op de begroting, verwachten wij dat, zeker dit jaar, de gehanteerde indexcijfers voor 2025 onderbouwd zijn met brondata, om de realiteit hiervan te kunnen beoordelen. Bijvoorbeeld LPO en de CRES of verwachting van het CPB. Deze zien wij niet direct terug in de technische uitgangspunten, echter er zijn conform de begroting wel stelposten bepaald. Dus daar hebben we dan de vragen over. De eerste is, op pagina 165 wordt verwezen naar de nota indexeren in de begroting van de gemeente Simpeveld. We hebben best wel lang zitten zoeken, maar kunnen deze nota niet terugvinden. Is deze nog actueel? En zo ja, zouden wij deze mogen ontvangen? De tweede vraag hierover. Met welke index is de stelpost 25 voor loon- en prijsstijging bepaald? Die leidt tot de stelpost van 100.000. Deze stelpost was overigens in de BEARUP nog 300.000. Die kunnen we in de mutatieoverzicht ook niet terugvinden. De volgende vraag, voor de jaarrekening 25 tot en met 27, zijn stelposten voor ontvangen loon- en prijsstijging opgenomen van 100.000, 425, 700.000, 975.000. Op welke taakveld, regel, zijn deze stelposten verantwoord in het bijlagenboekje? De regelcorrectie loon- en prijsstijging toont namelijk een nulsaldo, maar mogelijk dat die op een groter saldo gecorrigeerd is. De volgende vraag hieromtrent. Is een groot deel van de kosten is op lopende prijzen opgenomen in de begroting 25 volgens de technische uitgangspunten? De vraag hierbij is, zijn de opbrengsten dat dan ook? De volgende vraag gaat over de ingerekende cao-stijging van 3%. Dat is een vervolgvraag op antwoord 2b van pagina 15. Op basis waarvan is de cao-stijging van 3% gebaseerd? U geeft in de schriftelijke beantwoording aan dat dit een inschatting is. En in de begroting 165 geeft u aan dat dit een zo reëel mogelijk inschatting is op basis van gegevens in de algemene uitkering of actuele stand van zaken omtrent cao-onderhandelingen en ontwikkelingen in de sociale wet en regelgeving. De vraag die wij hierbij hadden blijft echter. Namelijk, waarop is deze schatting gebaseerd? Bijvoorbeeld, is hierin de cao-stijging vanaf 1 juli 2024 van 8,5% meegenomen? Of zijn de percentages gebaseerd op de mei-circulaire 24, die 4,4% lijken te zijn, maar pin me daar niet op vast? Dus de vraag is, kunnen jullie dat toelichten? De volgende technische vraag gaat over de APA-voorziening. Dat is een vervolgvraag op antwoord 2F, pagina 18. In de schriftelijke beantwoording geeft u aan dat de structurele verlaging van de APA-dotatie is gebaseerd op een vrijval in het verleden. Daarbij noemt u de jaren 2021 tot 2023. Door deze vrijval heeft de APA op dit moment een heel erg lage stand. Waarom acht de gemeente het verleden als een goed uitgangspunt voor deze aanpassing, mede gezien er ook een nieuwe wethouder is benoemd die ook in de APA-voorziening zal worden opgenomen? Waarom is de structurele aanpassing van de dotatie van de APA niet berekend op basis van toekomstige actuele informatie? Want we kunnen gewoon met z'n allen zien dat de 10-jaars ECB-rente dalende is. Volgende vraag. Technische vraag nummer 5. Die gaat over, is een vervolgvraag op antwoord op vraag 2J, pagina 18. Het gaat over de subsidiegezonde basisschool van 15.000 euro. Waar ziet de beoogde subsidie voor de gezonde basisschool precies op toe? En waarom is deze reeds meegenomen als opbrengst in de begroting 25 als er nog geen toezegging is? Verder is de vraag, is dit een incidentele of een structurele opbrengst? Dus verwachten jullie dan ieder jaar die 15.000 euro te krijgen. Vervolgende vraag gaat over pagina 18, budget omgevingswet. Uit de begrotingscirculaire van de provincie is aangegeven dat de gemeenten geld krijgen voor de uitvoering van klimaat- en energieplannen. Hierbij gaat de provincie ervan uit dat de gemeente het extra bedrag zowel aan de opbrengsten als de kostenkant opneemt. Want dat extra geld dat we krijgen is bestemd voor extra klimaat- en energietaken. Hoe moeten wij in dit perspectief, deze voorwaarden van de provincie, de verlaging van het budget voor de uitvoering van de omgevingswet plaatsen? Het lijkt namelijk nu alsof de baten en lasten niet gelijk zijn. Volgende vraag gaat over de toeristenbelasting. Daar hebben andere collega's het ook al over gehad. Dat is een vervolgvraag op antwoord 2K, pagina 18. Bij de opbrengsten van toeristenbelasting gaat u conform antwoord op schriftelijke vragen uit van 49.000 overnachtingen. Dat zijn omgerekend 134 personen per nacht die in onze gemeente verblijven. Op basis van 49.000 overnachtingen keer 1,75 euro komen wij uit op een opbrengst van pak en beet 85.750 euro. U raamt echter 96.530 euro. Waar wordt dit verschil door veroorzaakt? De laatste technische vraag in dit blok gaat over de correctie WOO-gelden en is een vervolgvraag op antwoord op vraag 2L, pagina 18. De gemeente ontvangt via de algemene uitkering, als we het goed hebben begrepen uit de antwoorden, 43.000 euro voor het uitvoeren van de WOO. U geeft aan in de schriftelijke beantwoording om het WOO-recht meer duidelijk te willen gaan maken aan de burgers. Maar tegelijkertijd rekent u ook al met een onderuitputting van 25.000 euro in 2025. Op basis weer van ervaringen uit het verleden. Hoe kun je dit verklaren? Dan de laatste vragen. Die gaan over de bezuinigingsopgave. Zoals we met z'n allen hier zitten, weten we dat we staan voor een immense bezuinigingsopgave. En de eerste vraag die erover gaat, heeft betrekking op het antwoord op vraag 2a, pagina 15. En die heeft betrekking op het ravijnjaar. Hierbij geeft u een schriftelijke beantwoording aan dat het effect van het ravijnjaar circa 8% is. Op basis van macro-economische berekening van 2019 tot 2026 lijkt het op zich wel een goede aanname. Want je verwacht 6% extra te krijgen, maar je krijgt maar 2% minder, pak een beet. De impact hiervan becijfert de gemeente op 1,7 miljoen euro. Het verwachte structurele saldo voor 2026 bedraagt echter 2,3 miljoen negatief. De vraag hierbij is, klopt onze aanname dat als er geen sprake zou zijn van een zogenaamd ravijnjaar, dat de gemeente ook structurele tekorten zou hebben in de toekomst? In dit geval dus 600.000 euro tekort voor 2026. Dit ligt namelijk ook in lijn met de structurele tekorten in 2023 en 2024. Met andere woorden, kunnen wij hierbij stellen dat bezuinigingen ook aan de orde waren geweest als er geen enkele rijkskorting was doorgevoerd. Bezuinigingsvraag 2. Die heeft betrekking op het antwoord op vraag 2i van pagina 18. In de schriftelijke vragen refereert u best wel vaak naar het plan van aanpak van ombuigingen 2026. Onze vraag hierbij is waarom de portefeuillehouder niet eerder gestart is met een zorgvuldige en robuuste bezuinigingsopgave. Want dit zagen we al een tijdje aankomen, waarbij we ook al zeker 2 tot 3 jaar de gemeente proberen te helpen door hiervoor te waarschuwen. Zo noemen wij ook een negatieve structurele resultaat, wat ik al een paar keer heb aangehaald, van 2023. Dat was 571.000 euro negatief. En de BRAP 24, even niet berekend wat de circulaires hebben gedaan, maar de laatste stand van zaken was 481.000 euro negatief. Dus 6.000 euro negatief ligt wel in de lijn van een normale beleid. Bezuinigingsvraag 3, en dat is de laatste vraag, heeft te maken met de communicatie van de provincie Limburg. Dat is een antwoord op vraag 2p, pagina 22. U geeft aan dat de provincie Limburg bekend is met het pad om te komen tot een structureel sluitende begroting. Dat vinden we echt heel fijn. Onze vraag is of wij de communicatie met de provincie Limburg mogen ontvangen rondom de totstandkoming van de begroting. E-mails, want er werd ook gezegd die 100.000 euro voor die verbonden partijen, die mag eigenlijk helemaal niet meegerekend worden in het structurele resultaat. Dat maakt dat wel uitgaan op basis van een begroting van 90.000 euro. De vraag aanvullend hierbij is of de gemeente verder ook zicht heeft wanneer het volgende verdiepingsonderzoek gaat plaatsvinden. Dat doet normaal de provincie één keer in 4 jaar met zijn woelige tijden. En volgens ons was de laatste 2020. Dus we waren wel benieuwd wanneer dat plaatsvond. Tot zover.
Ja, bedankt voor alle vragen.